piekeren, maar vertrouwen. En al die drie functies, als ik dan zendeling was in Papua-Nieuw-Guinea, Oezbekistan, Curaçao, of voorganger was in Doetinchem of in Veenendaal of in Willemstad, ben ik ook voorganger geweest, Curaçao. Eigenlijk voor al die drie dingen, voor de zendingstaak, voor de kerktaak en voor de ondernemer, had ik nodig dat ik niet, net zoals Harry net zei, niet ligt te piekeren, maar dat ik gewoon vertrouw dat God zorgt. En daar wil ik vandaag iets over delen, over Gods zorg, Gods voorziening. En dat kwam eigenlijk mede aan de hand van, u kent allemaal het verhaal van Abraham, die zegt tegen zijn zoon, we gaan een offer brengen, zoon. En dan zegt Abraham, ga je met me mee? En die jongen die zegt, tuurlijk pap, ik ga met je mee. En ze gingen onderweg en ze waren al een tijdje onderweg. En ineens zegt die zoon, pap, we hebben helemaal geen offer hier. Met andere woorden, waar is het lam? Of waar is het beest dat we gaan slachten, gaan offeren? En dan zegt Abraham dit, nee, God die zal voorzien. Hij wist niet precies wat het was, hij wist ook niet wat er zou gaan gebeuren. Hij vertrouwde erop dat God zou voorzien. En dat is eigenlijk een beetje de gedachte geweest van de geboorte van deze preek. Dat God voorziet. En als je een ondernemer bent, dan heb je nodig dat God voorziet in je onderneming en met je personeel. Omdat je niet te veel werkt, maar ook niet te weinig. Dus je hebt eigenlijk altijd wel een beetje, dan pieker je een beetje, dan lig je wat wakker van. Dan denk je, hoe dan? Ik heb hetzelfde. Dan dacht ik van, hey, hoe dan? Te groot, te veel uren, te veel werk, te weinig thuis. Dan ga je piekeren. En dat heb ik gehad als zendeling. Toen piekerde ik ook wel eens. Toen dacht ik, hoe gaat het met onze kinderen? Die groeien op in Papua-Nieuw-Guinea. Weten helemaal niet wie Willem van Oranje is. Dan komen ze straks terug in Nederland. En denken ze dat het een voetballer is. Dus ik vroeg aan Robert een keer toen een jaar of 12 was. Wie is Willem van Oranje? Een voetballer, zei ik. Zo zie je wel. Ik heb ook nog het bewijs gekregen dat hij dacht dat het een voetballer was. Ik zei, nee jongen, dat was een staatsman. Oh, nooit van gehoord. Nee, dat klopt. Zendingsschooltje in de Papenwaar daar. Met zo'n oude zendeling die dan les gaf. Ik dacht, hoe moet dat? Ik heb gepiekerd, Harry, over mijn kinderen. Ik dacht, dat gaat nooit goed. Wij konden allebei nog een beetje HAVO of VWO doen. Maar denk, mijn kinderen gaat echt niet goed. Die hebben op zo'n zendingsschool gezeten. Dus eigenlijk maakte ik me zorgen voor dingen die er nog helemaal niet waren. Want we kwamen terug in Nederland, jaren geleden. En de kinderen gingen naar de HAVO. En op een gegeven moment werd ik gebeld. En toen dacht ik, zie je, het bewijs is er. Hè? De directeur die belde mij op. Meneer Van Harten, u moet op school komen. En ik zeg, die man die gaat natuurlijk zeggen, die kinderen van nu, dat zijn echt de wilde papoeas. Die snappen helemaal niks wie Willem van Oranje is, weet je wel zo. En hij zegt, meneer Van Harten, ik zeg, ja. Dus ik zat hem helemaal voor te bereiden dat ze dan naar de LTS konden of naar een soort huishoudschool. Ik denk, nou, dan gaan ze me leren hoe je spinazie moet koken. Dat is ook lekker. Dus ik kom daar en met mijn vrouw samen. En we waren onderweg al helemaal bezig van hoe we het zouden. Sorry, we zijn in de zending geweest. Dus ik, met andere woorden, ja, u hebt gelijk. Hij zei, wat voor school hebben uw kinderen gezeten? Dus dan dacht ik, zie je wel, dan komt hij. En hij zegt, ongelooflijk. Ik zeg, is het zo erg? Weet je wel, zo. Hij zegt, ze zitten helemaal verkeerd op school. Nou, dat had ik verwacht. Dat had ik zeker verwacht. Hij zegt, ze moeten allebei naar de VWO. Ze kunnen klassen overslaan. Ik denk, hé? Ik zeg, heb je die over die twee van ons? Weet je wel zo? Ja, die bedoel ik. Ik zeg, wat? Hij zegt, man. Ik zeg, klein zendingsschooltje, een oude juf, zendeling, die altijd met de Bijbel les gaf en heel, ja, naar mijn idee helemaal niet goed bezig was, pedagogisch. Maar naar zijn beeld schijnbaar wel, want dit is het resultaat dan. Zo vaak gepiekerd in het leven. Dat ik dacht van, hoe moet dat dan? Gift, leven van giften. Dat je niet weet wat je inkomsten wordt. Dus dan lig je daar weer wakker van. Ik heb allerlei dingen. En toch staat er in de Bijbel, en dat vind ik een heel bijzonder verhaal, dat er Jezus tegen zijn discipelen, die liepen met hem mee. En hij ging ze eigenlijk voorleven. Hij ging ze vertellen de geheimen van de hemel. Hij ging eigenlijk vertellen, mijn vader in de hemel, die zorgt zo voor jullie, maar dat weten jullie nog niet. Dat ga ik jullie vertellen, dat ga ik jullie leren, dat ga ik voordoen. Ik kan me zo voorstellen dat toen Petrus en Johannes en de andere discipelen achter Jezus aangingen, en ze lieten hun werk achter, dat ze dachten van, hoe moet dat in de toekomst dan? Hoe dan? Waar leggen wij ons hoofd neer? Waar zullen we van eten? We hebben onze boot aan de kant gedaan, en wat moeten we nu dan? Hebt u enig idee? En dan gaat Jezus hun een principe uitleggen. Principe van het Koninkrijk van God. En dat gaan we zo meteen lezen. Mijn thema heet niet piekeren, maar vertrouwen. En dat zeg ik meer tegen mezelf dan tegen jullie. Want ik weet gewoon dat er maar iets te gebeuren in het leven. Dan pieker je al. Dan maak je je zorgen. Mijn schoonzoon was eergisteren naar het ziekenhuis geweest voor een MRI te maken. Dus gisteren waren we bij hem. En dan vraag ik aan Mark. Ik zeg, Mark, wat is de uitslag van de MRI? Dat weet ik niet, pa. Dat hoor ik morgen, maandag. Nou, ik kan daar soms over piekeren. Want als er iets hoort wat er niet hoort te zitten, dan kan het zomaar heel anders gaan. En hij heeft al kanker, dus dan denk je, je kan niet nog eens iets erbij hebben. Dat trek je niet. En dan schiet ik gelijk weer in die zorgmoot, in die piekermoot. In de Heer, ik vertrouw u, maar de omstandigheden maken dat ik naar beneden kijk. Vandaag wou ik je meenemen. Ik hoop dat je straks hier weggaat over een klein half uurtje en dat je naar boven kijkt en dat je denkt van, die dingen zijn er wel. Ik zeg niet dat ze er niet zijn. Ik zeg alleen, we moeten leren om hoger te kijken. En dat heb ik eigenlijk, daar ben ik nog steeds mee bezig en daar moet ik nog steeds leren. Dus het is niet zo dat ik al klaar ben. Ik moet tegen mezelf zeggen, Kees van harte, niet piekeren, maar vertrouwen. Zoals de Heer Jezus tegen de discipelen zei. Laten we het samen lezen, Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, dat is een deel van die geweldige reden, die geweldige troonrede zou ik haast willen noemen. Dat heet niet zo officieel, maar ik vind het wel. Ik vind het echt een troonrede. Daarom zeg ik jullie, want het zijn dingen van de troon, die kwamen naar de aarde en wij mogen dat leren. Matthäus 6, vers 25. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, of wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam. Of wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en zij oogsten niet. Zij vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer dan zij waard? Wie van jullie kan zich zorgen door zorgen te maken ook maar een L aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk eens hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging al zijn luister niet gekleed als een van hen. En als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen, vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die bij de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Hier spreekt hier Jezus tegen zijn discipelen. Het is heel logisch dat je over deze dingen nadenkt. Maar kijk eens naar de natuur. Kijk eens naar de dingen om je heen. Kijk eens naar de dingen die niet voor zichzelf zorgen. Kijk eens naar de natuur. Kijk eens naar de lelies. Kijk eens naar de bloemen. Kijk eens naar het gras. Hij gebruikt de hele praktische dingen. Die zaaien niet en die maaien niet. Die gaan niet naar de winkel. En toch zorgt hun hemelse vader voor hen. Dus hier leert hij zich eigenlijk dat de blik van beneden naar beneden kijken. Dat hij zegt, kijk maar een beetje omhoog. Jullie hemelse vader die zorgt zo goed voor zijn schepping. En dat geldt dus. En hoeveel te meer gaan jullie zijn. Jullie zijn veel belangrijker. Jullie zijn gemaakt naar het evenbeeld van je hemelse vader. En dat proces, dat Gods voorziening, dat zag je natuurlijk in het verhaal van Abraham. Als hij samen met zijn zoon loopt en ze gaan dan richting die bergen om dat offer te brengen. Dat hij dan zegt tegen zijn zoon, maar God zelf die zal voorzien. En hij wist niet hoe. Hij had geen idee dat daar een ram of een bok met zijn horens vast zat in een of andere struik, zodat hij niet weg kon komen. God heeft schijnbaar daar een plan mee gehad om hem te leren, te vertrouwen. Vertrouw maar op mij, ik zorg voor je. Nou, wat is Gods voorziening? Gods voorziening is niet geluk of toeval. God is niet voorziening dat je denkt van, nou, ik heb een mazzeltje gehad. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat Gods voorziening meer is dan dat. Dat is het ten diepste vertrouwen dat God altijd zorgt, ook als het tegen zit. Ook als het niet mee zit. Ook als er dingen in het leven lastig zijn, als dingen gewoon niet. En keer op keer heb ik moeten leren dat er een principe in het koninkrijk van God is. Dat als je zegt op een gegeven moment, en dat zie je heel erg mooi bij dat verhaal, dat de Heer Jezus tegen zijn, de Heer Jezus had een soort preek gehouden, dingen verteld tegen het volk. En op een gegeven moment komen de discipelen naar de Heer Jezus en dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, u moet de mensen naar huis sturen, want ze krijgen honger. Ze zitten al misschien een dag te luisteren. Het kan best wel heet zijn daar. Dus u moet ze wegsturen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, geef gij hun te eten. En dat is natuurlijk heel gek, want ze hadden niks. En dan gaan ze een beetje rond en dan vinden ze een jochie met een paar broodjes en een paar visjes. En dan komen ze met die paar broodjes en die paar visjes bij de Heer Jezus. En dan doet hij iets wat een principe van het Koninkrijk van God is. Wat wij nodig hebben. En ik heb het geluk gehad dat toen ik 18 jaar was, dat ik tante Corrie mocht wegbrengen. Tante Corrie ten Boom van Soest naar Hilversum. En ze zat bij mij in de auto en ze zei, Kees, wat voor school zit je eigenlijk? Ik woonde in Soest. Ik zei, ik zit op Grafisch Lyceum in Utrecht. En zei ze, wat mooi, word jij een graficus? Ik zei, ja, dat is wel de bedoeling, ja. Als ik klaar ben met mijn opleiding, dan ben ik dat. Maar nu nog niet. En zei ze, wat mooi. Ze zeggen, weet jij dat er mensen zijn die nog helemaal geen Bijbel hebben? Ik zei, nee, dat wist ik niet. Daar hield ik me ook niet echt mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Ik had meerdere dingen. Ik had een vriendinnetje en een hond. En ik hield van voetballen. En ik rookte drum. Nou ja, dat waren de dingen die ik ongeveer deed overdag. Dus ik was niet bezig met volken die geen Bijbel hadden. Dat vond ik wel verdrietig. Maar niet zo verdrietig dat ik dacht, ik moet mijn hele leven omgooien. En ik reed dus rustig door. Zet die auto even aan de kant. Dus ik zet die auto aan de kant. Het was een Fiat 850, ik weet nog het merk. Een heel klein karretje. En ze zegt, maar misschien wil God jou wel gebruiken. Ik zei, nou, dat was niet van plan eigenlijk. En toen zei ze, nee, maar misschien was God het wel van plan. En toen dacht ik, hè? Heeft hij dan iets meer te zeggen dan ik? Met andere woorden, is hij, toen zegt ze, ja, want hij speelt geen rol in jouw leven, zei ze. Maar hij is de regisseur. En toen dacht ik erover na. En toen zei ze, zo gaaf dat jij die opleiding doet. Misschien gaat God je wel gebruiken om ergens bij de paperwassers. En jaren later zat ik bij de paperwassers. En toen dacht ik, tante Corrie heeft gelijk gekregen. En weet je wat die ene zin was die mij triggerde, die mij vasthield? Tante Corrie zei tegen mij, Kees, er zijn mensen die nog geen eens een Bijbel hebben. En jij kan er wat aan doen. En ik keek naar mezelf en dacht ik, dat kan ik toch nooit. Ik ben maar een rooi jochie. Ik was toen 18 of zo. En ik was nog helemaal niet zo bezig met het koninkrijk van God. Ik was meer bezig met mezelf. En ik dacht van ja, wat kan ik daar nou aan doen? Toen zei ze, maar jij kan er wat aan doen. Het was iets van 8 jaar later. Toen zat ik in Papua-Nieuw-Guinea. Moest ik vaak aan terugdenken. En ik runde de drukkerij van de Wycliffe Bijbelvertalers. En ik drukte elke dag Nieuwe Testamenten. Met mijn staf. Ik had 45 papenwas voor mijn werken. En wij zorgden dat de Bijbels kwamen. En toen dacht ik, jij kan er wat aan doen. Die zin, die heeft me zo gepakt. Dat ik dacht, maar dat kan nooit. En dan komt dat principe van het koninkrijk. De discipelen komen bij de Heer Jezus. En ze zeggen, Jezus, we hebben niet veel. We hebben maar 2 broodjes, een paar broodjes en een paar visjes. Dat is alles wat we hebben. En hier staan 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Met andere woorden, we hebben tekort. We hebben niet genoeg. En nou komt het principe van het koninkrijk van God. Heb ik echt gemerkt in mijn leven. Als ik te weinig had, te weinig kon, te weinig was. Alle dingen die te weinig zijn, niet genoeg. Als je dat in je handen pakt, je dankt ervoor, je kijkt omhoog. En je gaat het breken en je gaat het uitdelen. Dan blijkt er genoeg te zijn voor 5000 mannen en vrouwen en kinderen die mee. En dan blijven er nog 11 mannen over of 12. Het principe van het koninkrijk van God is dat je niet veel hoeft te hebben. Maar dat wat je hebt, als je daar dankbaar voor bent, als je daarvoor bidt. En je zegt, Heer, dank u wel voor wat ik heb. Ik kan niet zoveel, ik ben ook niet zoveel. Ik hoor dat jullie iets van een markt gaan doen ergens in september. Hè, dat je dus, of muziek, misschien speel je maar een klein beetje muziek. Misschien heb je een heel klein beetje verstand van die knoppen. Maar dat kleine beetje, als je dat hebt, je zegt, Heer, het is niet veel. En zo heb ik er wel eens voor gestaan. Dat dacht, Heer, het is niks. Het is maar een heel klein beetje. Het is niet genoeg voor de problemen die voor me liggen. Maar dan zegt hij, Kees, kijk omhoog. Kijk omhoog, hoger Kees, zodat je naar mij kijkt. Dank ervoor. Dank voor dat kleine beetje. En begin dan te breken. En als je dan gaat breken, dan ga je uitdelen. En dan merk je dat je dan genoeg hebt. Koninkrijk van Jezus is gekomen zodat wij zullen veranderen. Dus met andere woorden, dat piekeren wat ik doe, dat piekeren wat ik altijd gedaan heb, dat zorgen maken, want ik dacht dat dat hoorde bij mij. En ik heb in de loop der jaren geleerd, ik kan er geen L aan toevoegen. Zegt hij ook, hè? Je kan er helemaal niks aan doen. Maar kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen. Kijk naar je hemelse vader, hij zorgt voor je. Ik weet nog wel dat ik, was het 1980 of zo, reden we naar Dracht om mijn schoonouders te vertellen dat we de zending in gingen. En mijn schoonvader was een echte Fries. Dus hij zei, jongen, kom eens apart, weet je wel. Dus ik moest met hem mee naar de garage. Dat had je toen nog zo, hè? Schoonvaders die zeiden, kom maar eens even mee, jongen. Die flauwekul gaan we hier niet doen, hè? Hij zegt, zending, dat is niet goed voor je pensioenregeling. En je neemt mijn dochter mee en mijn kleinkinderen. Dat wil ik allemaal niet hebben. Jij blijft lekker hier. Je gaat maar een baan zoeken in Drachten en in de omgeving. Maar met andere woorden, stoppen met die zending. Ik zeg, pa, u kunt dat vinden, maar wij gaan toch. En toen zei hij, nee, ben ik helemaal niet voor. Ik zeg, nee, dat kan. U hoeft niet voor te zijn, maar ik ben ervoor. Ik ben een volwassen man, ben met je dochter getrouwd. Ik heb inderdaad 2 van je kleinkinderen, die neem ik mee trouwens. En dat vond hij het lastig. Hij vond niet erg dat ik ging, maar laat die kinderen maar hier. Heeft hij ook meerdere keren gezegd, hoor, jij mag voor mij wel gaan, maar laat die vrouw, die dochter en die kinderen maar hier. Ik zei, nee, die gaan mee. En mijn schoonvader had gelijk gehad. We kwamen 25 jaar later kwamen we terug van Zendingsveld. En ik ging, en misschien klinkt het een beetje gek, we waren net geland. En Romy zei, schat, we moeten nog een bed kopen en we hebben nog geen stoelen. En we hebben nog geen pannen en geen potten. We kwamen met 3 koffers terug en een pleegkind. En ik zei, nee, we hebben niks. En toen zei ze, hoe gaan we dat doen dan? Ik zei, nou, ik heb gehoord dat er een IKEA is, dan kan je heel goedkoop spullen krijgen. En toen zei ze, ja, maar we hebben nog een heel huis om in te richten. Ik zei, ja. En ze zei, hoeveel geld hebben we nog dan? Ik zei, 4.000 euro. Toen zei ze, dat is nooit genoeg. Toen zei ik, nee, dat weet ik. Dus ik ga morgen naar de UWV, ken je dat? Waar je arbeid voor werk kan gaan. Ik ben daar naartoe gegaan, ik heb een afspraak gemaakt. Ik zei, ben Kees van Hart, ik ben net geland uit het buitenland en ik wil heel graag aan het werk. Heb je een baan voor me? En toen zei ze, oh, meneer van Hart, u hebt 3 diploma's. Weet je wel zo, heel lief meisje hoor, schat van de meid. En ze keek en zei, u bent een theoloog. En oh, u bent ook nog een graficus. En u hebt een verplegersopleiding. Ik zei, ja, 3 dingen. Ik zeg, kies maar uit, waar heb je het meeste werk? Ze zei, geen van 3. Ik zei, geen van 3. Nee, ze zei, de kerken die gaan dicht in Nederland. Ze hadden nooit van Mozik gehoord. Die bestond toen ook nog niet, dat moet ik eerlijk bij zeggen. Ze zegt, de kerken die gaan dicht, dus ze hebben we niet meer nodig als theoloog. Ze zei, de drukkerijen die sluiten achter elkaar, dus de grafici hebben geen werk meer. Ja, ze zei, een verpleging. U hebt jaren niet als verpleegkundige gewerkt, dus dat gaat niet lukken. Nee, zei ze, het wordt niks. En dat zijn die momenten dat ik bij mezelf tot ontdekking kom dat ik te laat omhoog kijk. Snap je wat ik bedoel? Die wereld die pakt mij. Ik kom daar weg, dus ik zeg, gaat u mij niet inschrijven dan? En ze zei, nee, u bent van 1953 en er zijn geen onderdelen meer van. Ik zeg, maar ik heb geen onderdelen nodig, ik ben nog helemaal fit. En toen zei ze, nee, dat gaan we niet doen, want u bent onplaatsbaar. Dan staat u in ons vuil, dat willen we niet. Ze zei, ik ga u niet inschrijven. Ze zei, u mag naar het gemeentehuis, dan kunt u bijstand aanvragen. En er is iets in mij dat zei, bijstand is niet voor jou van harte. Jij gaat aan het werk. Maar zij wou niet meewerken. Ze zei, ik ga je niet inschrijven. Ik zei, heb je dan niet een idee waar ik zou kunnen beginnen? Nee, ze zegt, in uw geval, u bent bijna 60, dat gaat niet meer lukken. U bent onplaatsbaar. En dat zijn de dingen om je heen die je hoort. En weet je, die dingen zijn zo helder en zo duidelijk. Ze komen zo binnen dat ze je raken. Ik zie nog een meneer knikken. Die kent dat. Dat raakte mij. Ik reed naar huis en ik zei tegen Robbie rond, dat gaat niet lukken, schat. En ze zei, waarom niet? Je hebt zoveel ervaring. Ik zei, ja, dat is juist nu het probleem. Al die ervaring is een probleem. Ik zeg, het gaat niet meer lukken. En ze zei, schat, je moet omhoog kijken. En we lagen s'avonds in bed. En het is zo lastig als je met een vrouw getrouwd bent die het beter weet. Ik zeg, dat echt. En het is gewoon zo. Ze weet het gewoon beter. En ze zegt, Kees, hoe vaak heb ik dan gezegd, je moet omhoog kijken, jongen. Ik zeg, ja, maar ik heb die mevrouw gehoord van de UWV. Jij was er niet bij, hè? Geen onderdeel meer van 1953. Ze zegt, ik ga voor je bidden. Zo heerlijk is dat, hè, als je iemand voor je bidt. En dan zegt, joh, heer, dit is Casey. En hij heeft weer te laag gekeken vandaag. Hij heeft de UWV gehoord en daardoor kon hij uw stem niet verstaan. Dat is wat. Dat is wat ze geloofde. Dat was helemaal achterstond. Ze zei, wilt u hem leren dat hij hoger kijkt? En morgen, en we gaan nu slapen en morgen gaat hij oplossen. U hebt dat beloofd, het staat in Matthäus. U zorgt voor ons zoals een vader voor zijn kinderen zorgt. En ik heb dan, kijk, mijn vrouw is kleuteronderwijzer. En dan denk ik, ja, dat is logisch. Die hebben zo'n kinderlijk idee over dingen in de wereld. Dan denk ik, ik niet, ik ben een manager. Ik zorg voor dingen, ik zorg voor personeel. Ik weet wat de problemen zijn. Ik ben net zo, Harry, dat werkt zo niet. Dat is te simpel zoals jij het doet. Maar God geeft vaak naast iemand die wat zorgen maakt, een heel simpel iemand. Die kleuterjuf is van beroep. En die gewoon zegt, je moet omhoog kijken. En ik help je wel even vanavond hoor, schat. Omhoog te kijken. Volgende morgen zei ze, wat ga je doen? Ik heb geen idee. Ze zei, ik heb wel een idee. Ze zei, pak de auto. Weet je nog die instelling, dat ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis in Warnsveld? Ik zei ja. Ze zei, daar moet je naartoe gaan. Je belt gewoon aan, je zegt, ik ben Kees van Harten. Ik ben van 1953. Er zijn geen onderdelen, maar ik wil wel werken. En dat heb ik gedaan. En die mevrouw die keek me aan en zei, u bent van 53. Ik zei, ja. Ik zeg, er zijn geen onderdelen meer van, maar ik wil wel werken. En toen zei ze, we zitten te springen om mensen als u. Moet je nagaan. Ene dag, u telt niet meer mee. Menselijke wijs. Dat is wat de situatie zegt. En die mevrouw was niet gek hoor, die mevrouw die wist wat ze deed. Dit is de situatie. Avondje, niks doen. Bidden. Luisteren. Volgende morgen. Je gaat ergens naartoe. Je laat zelf de drie papieren zien. Theologie had ze niks aan. Grafisch ook niet. Maar ze ziet die verpleegdiploma. En ze zegt, u bent een verpleegkundige. Dacht ik, ja schat, dat probeer ik ook net te zeggen. En toen zei ze van, daar zitten we om te springen. Toen zei ik, wat gaaf. Zou ik kunnen solliciteren? Ze zegt, u bent al aangenomen. Toen dacht ik, dat gaat snel. Ik zeg, maar ik heb nog helemaal geen, heet dat, bewijs van goed gedrag? Er is een woord voor. Maar ja, ik heb zo helemaal zo'n papiertje nog niet. Toen zei ze, dat komt wel later. Het begin was maar. Dus ik zeg, kan ik mijn vrouw nog even bellen? Want ik kom dan niet thuis vanavond. Nee, ze zegt nog sterker, u krijgt de nachtdienst. Ik zeg, ik de nachtdienst? En ze zegt, ja, met zoveel ervaring als u hebt, u moet dat makkelijk kunnen. Ik zeg, nou, wat gaaf. Ik zeg, toen zei ze, wilt u in loondienst of ZZP'er? Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik zeg, wat is dat dan weer? Nou, ze zei, ik zou kiezen voor ZZP. Toen dacht ik, doe dat dan maar, als dat beter klinkt. Ik was zo van de buiten dat ik helemaal niet wist hoe het binnen werkte. En ik kom in die psychiatrisch ziekenhuis. De eerste avond dat ik ging werken, 10:15, 10:30 moest ik beginnen. En ik zie een tbs'er op me aflopen, dat was een tbs-kliniek. En hij zegt, shit, de pastoor komt hier werken. En dat heb je net nodig in het leven. Dat iemand zegt, shit, de pastoor komt werken. Want ik zeg, zeker. Ik zeg, de pastoor die komt hier werken. Niet als pastoor, maar wel als verpleegkundige. En toen zei hij, wat gaaf, ik wist niet dat dit ook komt. Dan wou ik bijna zeggen, ik ook niet. Maar dat ik maar niet. Denk, dat is een slechte start, dat gaan we niet doen. Hé, ene dag hoor je, je telt niet meer mee. Je bent te oud. Je diploma's gelden niet. Je bent onplaatsbaar. De volgende dag zeggen ze, je moet gelijk in de nachtdienst. Dus ik was zo blij met mijn collega's, dacht ik. Totdat het 10:30 werd. Toen zeiden ze allemaal, Kees, sterkte tot morgen. En toen zei ik, hé, waar gaan jullie naartoe dan? En toen zeiden ze, jij bent de nachtdienstman. Wij gaan naar huis, doei. Dus ik zei, ben ik alleen vannacht? Toen zeiden ze, ja. Ja, plus 24 tbs, maar die helpen je wel. Ik zei, 2,5 jaar gewerkt, broers en zussen. Toen ging ik naar hetzelfde meisje terug. Ik zei, ik heb een beroep gekregen uit Mozaïek om voorganger te worden in Veenendaal. Ze zei, ze moet u niet doen. Moet u niet doen. Ik zei, waarom niet? Ze zegt, dan hebben wij niemand voor de nachtdienst. Ik zei, nee, dat is inderdaad jammer. Ze zegt, kunt u niet overdag voor Mozaïek en s'nachts? Nee. Ik zeg, als je van 53 bent, dan red je dat niet meer. Ik zei, dan heb je rust nodig. Weet je, keer op keer merk ik dat ik afgeleid word door de dingen om me heen. Die pakken me, die raken me, dan vergeet ik te kijken naar boven. Dan ben ik net zoals de discipelen en denk, dat is niet genoeg. Dat bouwjaar is niet goed, er zijn geen onderdelen meer van. Dus ik ben niet plaatsbaar. En dan heb je iemand nodig, of dat nou ministry of je vrouw is, dat maakt niet uit. Of een broer om je heen, of als je op een of andere kamp gaat. Of in de vakantie, dan denk ik, ook in de vakantie kan je je zo zorgen maken over de dingen die kunnen gebeuren. Het kan je bevangen, het kan je vasthouden. En het trek je af van het koninkrijk van God. Want op zo'n moment zie ik het niet. Dan weet ik het wel, maar ik zie het niet. En omdat ik het niet zie, dan denk ik, ja, maar hoe dan? Nou, dat hoe dan? Dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hij zegt, dat is Gods voorziening. Hij onderhoudt ons. Hij houdt de hele wereld in zijn hand. Hij leidt ons. Hij stuurt de geschiedenis in ons leven. En zelfs dwars door moeilijke tijden heen. Hij voorziet. Hij is de Jehovah Jireh. Hij belooft te geven wat we werkelijk nodig hebben. Hoor je wat ik zeg? Ik zeg niet dat hij je altijd geeft wat je graag wil hebben. Hij zegt dat hij belooft je te geven wat je werkelijk nodig hebt. Terugkijkend op die 20 jaar zendeling, 20 jaar voorganger, 10 jaar ondernemer. Terugkijken, ik ben nu 72. Kan ik terugkijken en kan ik zeggen, okay, daar heeft God voorzien. Daar heeft hij voorzien. En die voorziening voor al die drie dingen in ons leven, die zijn precies gelijk, want het is dezelfde God. Hij zorgt voor je als je werkt, hij zorgt voor je als je geen werk hebt. Maar hij wil misschien wel graag dat je aan het werk gaat, dat is een ander ding. En dan moet je misschien wel eens wat voor doen. Maar God zegt, kijk naar de vogels en de lelies. Dat zijn eigenlijk lessen in vertrouwen. Zij zaaien niet en zij maaien niet. En toch zorgt onze hemelse Vader voor hen. Jezus zegt dan, u bent toch niet veel meer waard dan zij? U bent toch veel belangrijker? U bent gemaakt naar het evenbeeld. Kijk naar de lelies, zij werken niet, maar God kleedt hen mooier dan de koning Salomo. De kernboodschap is, als God zorgt voor de mindere, de dieren, de planten, zal hij zeker zorgen voor jou, zijn kind, die gemaakt is naar zijn beeld. Belangrijk is dat je omhoog kijkt, in gebed met God zorgen, dat je eigenlijk dit zegt, Heer, ik kan niet veel. Dat heb ik wel eens gedaan. Dan dacht ik, hé, ik kan nooit. Maar dank u wel dat u voorziet. Dat u voorziet. Ik wil geloven. Dat kleine beetje wat ik heb, dat geef ik aan u. Ik wil ervoor danken. Ook al is het niet veel, dan wil ik het breken. En dan wil ik het uitdelen. En als ik het dan ga uitdelen, dan gaat er steeds meer vrucht komen. En dan blijft er genoeg over voor iedereen. Derde punt is voorziening in de prioriteiten van het koninkrijk. Maar hij zegt wel, er is een voorwaarde. Hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk van, en dat geldt ook als we naar de camping gaan. Het gaat ook als we op vakantie gaan. Het koninkrijk van God zoeken is niet gebonden aan een plaats waar je woont. Dat is een houding van je hart. Het koninkrijk van God zoeken is dat je een zegen bent voor anderen. Dat je dat wat je hebt gekregen mag delen met de mensen om je heen. En dat kan op allerlei manieren. Iedereen heeft een eigen manier en God voorziet in al dat soort dingen. Dat wanneer we God op de eerste plaats zetten, belooft hij dat hij in onze basisbehoeften zal voorzien. Dat zegt hij hier. En God voorziet niet altijd in onze verlangens, maar wel in onze behoeften. Gods voorziening in de praktijk. Toen dacht ik erbij, ik zie de koning David krijgt in de storm, als een herder, Psalm 23. Vertrouwen op God. Conclusie en toepassing, stop met malen. Met andere woorden, stop met je zorgen te maken over dat jij het moet oplossen. Want je kan het niet oplossen. Maar laat je leiden door zijn geest. Die gewoon zegt van, vandaag even niet, maar morgen pak je de auto en rij je naar Warnsveld. En dan bel je gewoon aan. Ik heb gewoon gedaan wat Romy zei. Mijn hele verstand zei, lieverd, kap ermee. Weet je wel, zo dat. Maar mijn geest zei, doe maar wat ze zegt. En dat er dan iemand binnen zit en die naar je kijkt en die zegt, maar u bent precies het goede bouwjaar. En we hebben op u zitten te wachten. En als je na 2,5 jaar zegt, ik ga stoppen, dat ze zeggen, nee, dat gaan we weigeren. Dat is heel grappig. Ze wou het weigeren. Ze zei, dat kunnen wij. Ik zei, wat grappig dat je dat zegt. Het bemoedigt me. Het echt bemoedigt. Ondertussen was ik al 65. Ik zeg, het is zo gaaf om te horen dat je nog steeds meetelt, dat je nodig bent. Het koninkrijk van God heeft niet te maken dat alles logisch is. Het koninkrijk heeft te maken met vertrouwen. Dus die discipelen wisten niet wat er zou gebeuren. Ze kwamen met het hele kleine beetje bij Jezus. En ze dachten natuurlijk dat de Heer Jezus zou zeggen, dat is niet genoeg voor dat hele clubje. En de Heer Jezus zegt, kijk omhoog. Hij pakt het brood, hij pakt die paar visjes. Hij pakt het tekort. Dat is eigenlijk wat het is. Hij pakt het tekort. En hij dankt. Hij zegt, Vader, ik dank u voor dit tekort en dat u het gaat gebruiken om uw naam te verhogen. En keer op keer in mijn leven terugkijken, dacht ik van de week, heb ik gemerkt. Als ik dat tekort wat ik heb pak en ik dank ervoor, ik vraag zijn zegen en ik breek het, ik ga uitdelen, dan is er genoeg. Koninkrijk van God heeft, stop met malen. Wees dankbaar. Vertrouw op, hij is je hemelse vader, hij kent je behoeften. Hij kan al je behoeften, staat als kan hij voorzien. Dingen die je echt nodig hebt. Dus over elke generatie, dit geldt natuurlijk ook over generaties, want ik net begon, toen was ik 18, ik ben nu 72. Terugkijken denk ik in elke fase van mijn leven, in elke werksituatie, maar ook aan alle leeftijd, kan je zeggen, God die zorgt voor ons. En hij laat je niet in de steek. Broers en zussen, we staan aan de zomervakantie. Jullie gaan 6, 7, 8 weken genieten van de natuur, van vrijheid. En ik heb maar 1 tip, ga niet piekeren, maar blijf vertrouwen dat God in al jullie behoeften zal voorzien. Mag ik je voorgaan in gebed? Dank u wel, trouwe Vader, dat we vanmorgen een stukje uit uw woord mochten openen. Matthäus, om even iets van de praktijk van het koninkrijk van God hier op aarde neer te zetten en te zeggen, hé, maar dat wil ik doen. Dat wil ik mee gaan doen. Dat wil ik ook. Heer, ik wil u zo bidden voor het principe van het koninkrijk, dat kleine beetje wat we hebben, als we daar dankbaar voor zijn en we kijken omhoog en we breken het en dan gaan we het uitdelen, dan is er genoeg voor iedereen. En dat geldt met talenten, dat geldt met misschien wel met voedsel, of het geldt met geld of met aandacht, of misschien wel deelnemen aan deze gemeente als muzikant of als technicus. Om te zeggen, maar ik heb niet veel talenten, maar dat wat ik heb, dat wil ik geven. Zodat het u het kunt vermeerderen. Want het zijn niet onze talenten, het zijn uw talenten in ons. Heer, u kunt zo vaak dingen vermeerderen als wij omhoog kijken. Help ons deze week om niet te piekeren, maar omhoog te kijken. En als een van ons die naast ons staat wel gaat piekeren, dan zeggen we, hou maar op, ik zal voor je bidden. Doe je ogen maar omhoog. Kijk maar hoger dan dat. En God die gaat voorzien. En God heeft altijd voorzien. In zijn woord, maar ook in onze levens. En ook in de levens van de broers en zussen hier. En ik wil u zo danken voor de gemeente. Voor het lichaam van Christus hier samenkomend vanmorgen. En ik bid u voor heel veel zegen. En de dingen die ze gaan uitdelen hier in de omgeving. De plekken die ze gaan beïnvloeden met uw liefde, met genezing, met vergeving. Met je mag komen zoals je bent. Heer, met je hoort erbij. Omdat je ook op hem vertrouwt. We zijn allemaal onderweg. En we zijn nog niet perfect. Maar wij kunnen er iets aan doen. Dank u wel voor die opdracht. En die geldt vandaag voor ons allemaal. Wij kunnen er iets aan doen. In Jezus' naam. Amen.